We willen samen de Bijbel open gaan doen. Dat gaan we doen op vier plaatsen, vier korte gedeelten. En ik wil het met u over een bekende tekst gaan hebben. Maar in onze eigen gemeente ben ik bezig met een serie over het leven en de bediening van Johannes de Doper. En we bevinden ons, ik hou me niet zo strikt aan het kerkelijk jaar, moet ik u eerlijk bekennen, maar binnen veel kerken zijn de Lijdensweken begonnen, bezig, hoe je dat noemen wil. En dat valt wel mooi samen met de boodschap van Johannes de Doper over het Lam van God. Dus daar willen we met elkaar over nadenken. En het is wel heel bijzonder dat Johannes de Doper die boodschap heeft verkondigd. Hij was een Joodse man. En na eeuwen van offeren en na eeuwen van het bloed wat vergoten is van de offerdieren, sprak hij daar, zie, daar is het Lam. En dat vinden wij een hele bekende tekst. Maar wat is dat voor de menigte destijds geweest? Dat als je het over lammer had, had je het altijd over dieren, over beesten. En Johannes de Doper, hij stond op in de dagen vlak voor de eerste komst van de Heer Jezus. En hij wees een mens aan als het Lam van God. De Heer Jezus, hij is door een Joodse man uiteindelijk aangewezen als het Lam van God. En dat was natuurlijk een bekend iets in de Joodse traditie. En daar willen we vanavond wat over nadenken met elkaar. We gaan vier stukjes lezen. We beginnen in Genesis en we eindigen in Openbaring. Dus dan heeft u de Bijbel in de notendop vanavond. We beginnen in Genesis 22, dat had u niet verbaasd, denk ik. Genesis hoofdstuk 22. We lezen in vers 1 het volgende. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem, Abraham, en hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Vers 7. Toen sprak Isaac tot zijn vader, Abraham, en zei, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van een lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen zij beiden samen. De eerste keer dat het woord lam in de Bijbel voorkomt, vindt u hier in Genesis 22. En dan komt dat woord lam voor in de vorm van een vraag, hè, wat we gelezen hebben in Genesis 22 vers 7. Waar is het lam? Het eerste Bijbelboek. Dan bladeren we door naar Jesaja 53. Dan zijn we alweer een aantal eeuwen verder in de tijd. Dan staat er een profeet op, zijn naam is Jesaja. Jesaja 53. En in Jesaja 53 lezen we in vers 7 het volgende. Jesaja 53 vers 7. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, stemmeloos, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Vers 10. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En hij heeft hem ziek gemaakt. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslag zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Dit woord is ongeveer uitgesproken 700 jaar voordat de Heere Jezus aan publiek optrad. En dan komen we in Johannes hoofdstuk 1. terecht. Soms is het wel goed om die jaartallen eens een beetje op je in te laten werken. Wat voor tijdsperiode er tussen zat. Dat is enorm. Maar God houdt zijn woord en hij volvoert zijn plan. Dat mag ons ook bemoedigen. Er kunnen veel jaren tussen iets zitten. Tussen een profetie of een belofte van God. Maar God volvoert zijn plan. En het vraagt geloof van onze kant om daaraan vast te houden. Zodat we ook de vervulling van de belofte mogen zien. Nou, in Johannes 1, daar zien we Johannes de Doper. En zoals we in Genesis 22 voor het eerst het woord lam hebben gelezen in het oude, in het Eerste Testament, zo komt in Johannes 1 voor het eerst in het tweede, in het Nieuwe Testament, het woord lam voor. Wat lezen we in vers 29 van Johannes hoofdstuk 1? En de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen. En hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is. Want hij was er eerder dan ik. Was in Genesis 22 het nog een vraag, waar is het lam? In Johannes 1 zien we het antwoord op die vraag. En Johannes de Doper wijst daar ook de Heer Jezus aan. Zie het lam. En dan gaan we tenslotte naar het boek Openbaring. Waar is het lam? Zie het lam. En waar eindigt de geschiedenis in? In de aanbidding van het lam. En als u vanavond niet veel onthoudt van de boodschap, of u vindt het wat moeilijk, als u deze drie opmerkingen, punten onthoudt, dan heeft u al een hele mooie lijn om deze zondagavond mee door te brengen en de nieuwe week mee in te gaan. Waar is het lam? Zie het lam. En wat lezen we dan in Openbaring hoofdstuk 5? Het 12e vers, Openbaring 5, waar het lam de boekrol opent. Openbaring 5 vers 12. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is waard om de kracht te ontvangen. En rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit, en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Nou, we kunnen wel zeggen, amen. Vier hele korte stukjes in vogelvlucht, de Bijbel van de Openbaring, van Genesis tot Openbaring. En wat moet je aan deze vier stukjes nog toevoegen? Ze spreken eigenlijk voor zich en ze laten op een geweldige manier de Heer Jezus zien in al zijn heerlijkheid, macht en majesteit. Terwijl het een heel apart beeld is, het beeld van het lam. De Heer Jezus als het lam van God. Nou, we willen daar vanavond een aantal gedachten over delen. De vraag naar het lam, de openbaring van het lam en de aanbidding van het lam. Want dat is het uiteindelijke doel. En hou dit vast, de rest van de boodschap. Dat is niet het uiteindelijke doel straks in de heerlijkheid alleen. Nee, de Heer verlangt ernaar dat wij vandaag een leven van aanbidding leven. Dat we de Heer Jezus die plaats in ons leven geven, individueel als gelovigen, maar ook als lichaam, als gemeente, dus collectief. Dat we hem die plaats geven die hem toekomt. En er zijn vele stemmen, vele situaties, gebeurtenissen, maar ook personen die hoogste plaats voor de Heer Jezus verdringen als het ware. Misschien herken jij dat wel in je eigen leven. Zie het lam van God. Ik weet niet of u een beetje oog heeft voor kunst, ik niet in ieder geval, dan weet u dat ook gelijk. Maar ik heb wel gehoord van de Duitse kunstschilder Matthias Grunewald, u wellicht ook. En Matthias Grunewald die heeft de kruisiging van de Heer Jezus geschilderd. En Grunewald die schilderde op een heel bijzondere manier, je kan het allemaal opzoeken op het internet, hoe Johannes de Doper als voorloper, als heraut van de Heer Jezus, naar hem wijst met een verhoudingsgewijs veel te grote wijsvinger. Dus Matthias Grunewald die schilderde Johannes de Doper met een overdreven grote wijsvinger. Maar in die overdreven wijsvinger lag natuurlijk een belangrijke boodschap. Het gaat om hem naar wie ik wijs. Ik wijs van mezelf af en ik wil alle aandacht richten op hem wien te kennen het leven is. Nou, soms vindt u het misschien moeilijker om te vertellen wie de Heer Jezus voor u is in woorden. Dan geef ik u een tip, dan kunt u ook nog gaan schilderen. He, dan kunt u toch iets laten zien van wat er in uw hart is. Die Grunewald, die kon het misschien moeilijk onder woorden brengen. Hij zei, nou, ik zal er een plaatje van maken. Wat ik bedoel, waar het om gaat in mijn leven en waar het om moet gaan in de gemeente van de Heer Jezus. Het gaat om hem. Nou, dat beeld vergeet u niet meer, denk ik. En ik kan niet heel die serie ook hier in Veenendaal gaan houden, maar Johannes de Doper, hij draagt een bijzonder getuigenis. De Heer Jezus, hij spreekt over Johannes de Doper als de grootste in het koninkrijk van God. En dat is niet het getuigenis wat Johannes de Doper over zichzelf getuigt. Dat als we hem naar voren hadden gevraagd, dat hij zegt, nou ja, ik ben de allergrootste. Nee, dat is het getuigenis van de Heer Jezus over hem. Dat is altijd belangrijk, hè? Wat mensen over zichzelf vertellen, nou, dat moet je altijd even nakijken of dat allemaal wel klopt. Maar als de Heer Jezus het over je zegt, dat is iets bijzonders. En de mensen kwamen naar Johannes de Doper toe, dat kunt u allemaal in die eerdere, vorige verzen lezen in Johannes 1. En ze vroegen op een gegeven moment, wie bent u nou eigenlijk? Dat zijn mooie vragen, hè? Ze konden de vinger er niet helemaal op leggen. Ze hebben aan mij wel eens gevraagd, mag ik nou één ding aan je vragen? Bij welke kerk behoor je nou? Dat willen we nou toch eindelijk een keer weten. Bij welke kerk behoor je? Want dat geeft veiligheid, hè? Ja, of afstand, dat kan natuurlijk ook, want beide zijn gebeurd in mijn leven. Maar de vinger erop leggen, hè? Bent u soms Elia? Nou, hij ging wel uit in de geest en de kracht van Elia, dat wel. Maar hij was het niet. Bent u de Christus? Nee, ook dat niet. En dan zegt hij die hele eenvoudige, maar zo diepe woorden. Ik ben slechts een stem van een die roept in de woestijn. En die stem die had een boodschap. Daar kwam een boodschap uit. Hij confronteerde het volk. En dan kom ik steeds dichter bij de tekst. Want Johannes de Doper, hij heeft heel veel gezegd natuurlijk, dat begrijp ik wel. Maar je zou zijn boodschap kunnen opsplitsen in twee punten in plaats van drie. Hij had enerzijds de boodschap, bekeer je. Want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Johannes de Doper, hij kwam op bij de Jordaan in een tijd dat Israël werd onderdrukt door de Romeinen. En in die tijd, een zware tijd voor Israël, sprak Johannes de Doper over een koninkrijk. Nou, dat klonk natuurlijk als muziek in de oren. De lang verwachte Messias. En bij een koninkrijk hoort een bepaalde heerschappij. En er hoort een bepaald gebied bij waarover geheerst wordt. En bij een koninkrijk hoort een koning. Een prachtige boodschap. Maar de noodzaak was wel dat het volk zich zou bekeren. En dan krijg je de doop van Johannes. Hè, als bewijs dat men brak met de zonde. Men bekeerde zich. Johannes de Doper kreeg vele volgelingen. Hij doopte heel veel mensen. Dat was de ene kant van zijn boodschap. De boodschap van bekering. Metanoia komt tot nadenken. En een ander woord voor bekering. Draaien 180 graden om. Dat is niet zo'n populaire boodschap. Ook vandaag niet, toch? We hebben liever dat mensen zeggen, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk dat wij ook vernieuwd moeten worden. Geloof en bekering zijn noodzakelijk. Bekering predikte Johannes. Maar uiteindelijk ook geloof, en dat is wat we vanavond zien. Want de andere kant van zijn boodschap was die boodschap van geloven, van vertrouwen. Hij noemt het hier in Johannes 1 vers 29 met een heel ander woord. En dat is het werkwoord zien. Zien in de Bijbel is beeldspraak en staat voor geloven, vertrouwen. Het volk van Israël wat zag op de koperen slang, Het werd genezen. Dus geloven kan je ook vertalen met vertrouwen. Maar in de Bijbel zien we ook dat dat vertrouwen zich uit in het zien, in dit geval op een persoon. Niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Bekering, dat wil zeggen je afkeren, wegkijken van het verkeerde. En zien op Jezus wil zeggen je keren tot het goede. Laat ik het zo zeggen, tot de goede. Tot het rechtvaardige, tot de rechtvaardige. En die twee begrippen, die kom je tegen in de boodschap van Johannes de Doper. En wat is het vandaag van belang? Dat ook vandaag deze twee waarheden gepredikt worden. Bekering en geloof. Geloof en bekering. En weet je wat nou zo mooi is in de bediening van Johannes de Doper? Die had niet alleen twee boodschappen, die één geheel vormden, niet tegenstrijdig aan elkaar, maar versterkend, aanvullend, opeenvolgend. Maar elke boodschap had ook een bepaald plaatje, een bepaald beeld. Want als hij sprak over een koninkrijk, denk je aan een koning. De leeuw uit de stam van Juda. En als je die andere boodschap, die boodschap van geloof en vertrouwen van het zien op Jezus, dan spoort hij de mensheid aan om te geloven in het Lam van God. Hij sprak over bekering en een koninkrijk, dan denk je aan een leeuw, de koning in het dierenrijk. En aan de andere kant sprak hij over het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Nou, jullie kennen allemaal die poster wel, denk ik. Waar je die leeuw ziet en vanuit de borst van die leeuw komt het Lam tevoorschijn. En het is zo bijzonder dat die twee beelden, die allebei een aparte boodschap bevatten, die zie je samenkomen in één persoon. De Heer Jezus Christus. En daarmee zitten we natuurlijk gelijk op een heel moeilijk punt als het gaat om de aanvaarding van de Messias door het Joodse volk. Kijk, een koning, een Messias, een persoon, een Messias, een rabbi die zou gaan regeren en hen zou bevrijden van de Romeinen, ja, daar zag men wel naar uit. Maar een redder die zich openbaart als een lam, dat strookte niet met hun visie. En dat is vandaag grotendeels nog zo natuurlijk. Maar hij moest een lam worden om zich straks uiteindelijk te gaan openbaren als koning der koningen en heren der heren. En wat is het heerlijk als wij vandaag kunnen getuigen van de hoop die in ons is en dat wij zowel in de Heer Jezus als lam en in de Heer Jezus als leeuw heerlijkheid hebben gezien. En dat is ook wat in Johannes 1 staat. Wij hebben heerlijkheid gezien in de enige geboren Zoon van God. Vol van genade en vol van waarheid. Zowel in zijn vernedering, lam, heeft de Heer Jezus heerlijkheid. Als in zijn verheerlijking, als koning. Die twee beelden, daar beginnen we mee om dat helder te hebben. Nou, als we nou even inzoomen op het lam van God zijn, dan hebben we het over een bepaalde naam van de Heer Jezus. Hoeveel namen zou u kunnen noemen van de Heer Jezus? Wie zou 10 namen van de Heer Jezus kunnen noemen? Ja, u durft uw vinger niet op te steken, want dan zegt u natuurlijk, straks vraagt u me naar voren en dan moet ik ze nog gaan noemen ook. Maar zouden we 10 namen van de Heer Jezus kunnen noemen? Of misschien wel 20 namen? Nou, dat is een mooie opdracht voor u vanavond. Na de samenkomst gaat u eens een aantal namen noteren van de Heer Jezus. En in elke naam zit een boodschap. Kijk, wij geven onze kinderen, tegenwoordig is dat wel weer wat anders, maar er is een tijd geweest, de generatie voor mij, om het zomaar te zeggen, ja, die gaven hun kinderen een naam, zeggen, ja, je opa heet Kees, je vader heet Kees, jij heet vanaf vandaag ook Kees. Ja. En waarom noemen ze, ja, nou ja, dat is fijn voor opa, of dat is fijn voor vader, maar echt een gedachte erachter. Maar alle namen van de Heer Jezus hebben een diepere lading, hebben een diepe boodschap. In de namen van de Heer Jezus komt zijn karakter, komt zijn natuur, komt zijn bediening openbaar. Dus elke naam van de Heer Jezus moet je eigenlijk spellen. En daar is een prediking in. Nou, vanavond hebben we het maar over één naam en dat is de naam Lam van God. Maar ja, als je nou jong bent en je komt op school, en je mag al getuigen van de Heer Jezus als jouw redder, als jouw heiland. En je zegt een van de namen van mijn redder, van mijn heiland, is Lam van God. Nou, dat komt niet echt indrukwekkend over, hè? Want wat kan je nou van een lammetje verwachten? Kijk, het beeld wat wij van een lammetje hebben als dat weer springt en dartelt in het weiland, in het voorjaar, dat is liefdevol. Dat geeft een vertederend gezicht, toch? Dat is onze gedachte bij een lammetje. Maar we moeten natuurlijk wel een lam plaatsen in de Joodse context. Kijk, de Bijbel is een Joods boek. En als een Jood denkt aan een lammetje, dan heeft hij hele andere gevoelens. Niet zozeer blij of vertederend, liefdevol. Zo vrolijk, dartelend in de weide. Nee, als een Jood denkt aan een lammetje, aan een lam, dan houdt dat dier verband met slachten. Met offeren. Het wijst op de Joodse eredienst. Hè? Denk aan Romeinen 9 vers 4. Voor hen zijn de beloften, maar voor hen was ook de eredienst. Voor hen was de heerlijkheid. Hè? Paulus noemt in Romeinen 9 de voorrechten van het volk van Israël op ten opzichte van de heidenvolken. En een van de voorrechten waar God zijn volk in liet delen, was het voorrecht van de eredienst. Nou, dat heeft betrekking op de tabernakeldienst, de tempeldienst, het offeren, etcetera, etcetera. Dat was voor de Jood heel heldere taal. De eredienst, die was hen toevertrouwd. En daarbij had het lam ook een belangrijke betekenis. En in het kader van Johannes 1 vers 29 heb ik het natuurlijk vooral over het lam in combinatie met de zonde. Maar je zou veel meer over dat lam kunnen zeggen en schrijven. Nou, hier heeft het lam betrekking op de zonde. Het bepaalt ons bij de zonde. Hebreeën 9 vers 22, zonder bloedstorting geen vergeving. En als je nou naar het begin van de Bijbel gaat, daarom heb ik die stukjes ook gelezen, dan zie je in Genesis 22 het woord lam voor het eerst voorkomen. Dat is altijd belangrijk als je Bijbelstudie doet. Het is helemaal niet zo moeilijk allemaal. Tegenwoordig heb je allerlei prachtige hulpmiddelen, ook op het internet. En kan je gewoon googlen op het woord lam. Of in je concordantie. Vroeger was dat nog die van Tromnius. Hè? Dat was een papieren versie. Maar ook dat is allemaal digitaal. En dan kan je eenvoudig Bijbelstudie doen. Waar kwam dat woord dan voor het eerst voor? En dan doe je de mooie ontdekking als je naar dat woord lam gaat zoeken, dat je het al tegenkwam in het eerste Bijbelboek. Genesis 22. En dat je in het laatste Bijbelboek het lam ook weer tegenkomt. Alleen dan staande als geslacht. Dus dat lam, de Heer Jezus, is de rode draad van het boek Genesis tot en met het boek Openbaring. Alleen dat is al iets om heerlijk over te mediteren, toch? Vind ik prachtig. Die rode draad van de Zoon van God en de Zoon des Mensen door heel de Bijbel heen. Nou, Abraham, ik ga niet verder op die geschiedenis heen, want die kunt u dromen. Abraham gaat zijn enige zoon Isaac offeren op de berg Moria. De berg waar 2000 jaar later ongeveer dat grote, volmaakte offer werd gebracht. Door de Heer Jezus Christus zelf. En dan zie je die vraag van Isaac, zie hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam? Een prachtige vraag. Een levensvraag. Een vraag met een hele diepe betekenis. En wat dacht u van die indrukwekkende woorden van Abraham? Dat hij het antwoordt en hij zegt tegen zijn zoon, de Heere zelf zal daarin voorzien. Die twee woorden, Yahweh, Jireh. De Heere zal voorzien. Ken je dat in je leven? Dat je leeft uit de voorzienigheid van God. Paulus, een ras echte Jood, verwoord dat op een heel andere manier. Hier gaat het natuurlijk over dat plaatsvervangende offer, als het gaat over verzoening, vergeving, etc. Maar de Bijbel is veel ruimer en veel breder. Paulus die leert het, de gemeente, en ook vanavond ons, dat de Heere God overeenkomstig zijn rijkdom in al onze behoeften heerlijk wil voorzien. Dat is niet alleen een mooie gedachte, maar dat is iets waar wij vandaag uit mogen leven. Kijk, als je het alleen als waarheid tussen je oren hebt, dat is al mooi. Want daar ontbreekt het al bij heel veel mensen aan in de kerk vandaag. Weinig kennis. Maar wat is het heerlijk als jij deze waarheid leeft. Yahweh Jireh, de Heere zal voorzien. Kijk, dan kan je met dat oude lied zingen. Hoe groot is het genot van de wandel met God. Niet dat hij alles geeft wat ik verlang. Maar hij zal overeenkomstig zijn rijkdom in al mijn behoeften heerlijk voorzien. Nou, daar ga je onbezorgd door het leven heen. Licht door het leven. Maak je van jouw last zijn last. En wij gaan licht door het leven. En dat zegt iets over het karakter van God. Abraham zegt, de Heere zal zelf in een lam ten brandoffer voorzien. Nou, zoveel jaar later, ik heb het ook gelezen, Jesaja 53. Het zogenaamde verboden hoofdstuk voor het Joodse volk. Omdat daar op een hele bijzondere wijze ook de Heer Jezus naar voren komt. Overigens, als je ooit aan een Joods iemand het evangelie wil uitleggen, ga dan met hem naar Genesis 22. Dat vindt hij ook een prachtige geschiedenis. En ga diep die geschiedenis in. Het is de brug om uiteindelijk bij de Heer Jezus uit te komen. Voor Genesis 22 staan ze open. En daar kan je prachtige dingen over vertellen. Nou, zoveel jaar later staat de profeet Jesaja op. En hij spreekt over een lam dat ter slachting zal worden geleid. Over een schaap dat stom is. En dat betekent, jongelui, dat stemmeloos is. Voor zijn scheerde. Zo deed de Messias zijn mond niet open. En dan aan het einde hebben we gelezen Openbaring 5. En daar gaat het niet meer over de vraag naar het lam. Maar dan gaat het over de aanbidding van het lam. En als je aan de ene kant de vraag hebt naar het lam, Genesis 22. En aan het einde van de Bijbel lezen we over de aanbidding van het lam. Dan moet daar tussen die twee momenten een moment zijn geweest dat het lam werd geopenbaard. Dat die werd onthuld. Zodat wij weten wie wij mogen, ja sterker nog, wie wij moeten aanbidden. Want de Vader, zegt de Heer Jezus, hij zoekt aanbidders in geest en in waarheid. En er wordt van alles en nog wat vandaag aanbeden, of niet? Waar is het lam? Genesis, de aanbidding van het lam, Openbaring. Wat is er in die tussenliggende tijd gebeurd? Nou, dan zijn we in Johannes hoofdstuk 1 gekomen. Johannes, hij neemt het voortouw, om het zo te zeggen. En hij is door de Heere God uitgekozen, vind ik zo bijzonder, als Joodse man. Dus de Heere Jezus, toen hij hier op aarde is gekomen, is niet door een heiden aangewezen als zijnde de Messias. Als zijnde het Lam van God, nee. De Heere Jezus heeft bij zijn komst op de aarde al een Joodse man gebruikt om zichzelf bekend te maken. En daarom geloof ik dat ook straks in de toekomst het Joodse volk ook zal wijzen op hun eigen Messias. Dat laat hij aan zijn eigen volk over. Begrijp je wat ik bedoel? Ze zullen zeggen, dit is hem. En er zal een geweldige zegen ook van Israël uitgaan. Maar even voordat ik nu verder ga, toch naar ons eigen geestelijk leven. Voor zover je natuurlijk geestelijk leeft. Ken je die vraag in je eigen hart, misschien is het al lang geleden, of misschien is het minder lang geleden, de vraag naar het lam. En wat bedoel ik dan? Nou, ik geloof dat de Heere God ook vandaag in het leven van een mens daarop uit is dat hij overtuigd wordt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dan moet je niet in de kram schieten als ik dit ga zeggen. Maar het is belangrijk dat er plaats gemaakt wordt voor het lam van God. En dat is niet voorwaardelijk wat ik nu zeg. Maar het is wel de weg waardoor er plaats wordt gemaakt voor de Zoon, voor het lam van God. Die diepe overtuiging van wie je buiten Christus bent, is noodzakelijk, ook vandaag. En soms, zeker ook in evangelische kringen, lijkt het wel een optelsommetje. Ja, 1 plus 1 is 2. Ja, dat begrijp ik wel. Maar dan merk je als mensen gaan getuigen over wie de Heer Jezus voor hen is, dat de verwondering en de aanbidding eruit is. Het is allemaal zo gewoon geworden. Het is logisch geworden. Nou, zo logisch is het niet. Het is een godswonder als iemand tot geloof en wedergeboorte komt, toch? Het gaat niet vanzelf. Er is een man in de volheid van de tijd gekomen die zijn leven heeft gegeven. Tot behoud van jou. En God werkt door zijn woord aan de ene kant en door zijn geest aan de andere kant om de leegte in jouw leven openbaar te maken. En voor de ene is dat een moment geweest en voor de andere is dat een fase geweest. Maar ken je die vraag die van daaruit ontstond? Zoals dat bekende lied. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is een belangrijke vraag. En dat heeft niks met een traditie te maken, of met een achtergrond te maken. Of ja, dat is jouw verleden, zeggen ze dan tegen mij. Nee, dat is niet mijn verleden. Dat is het werk van de geest van God in een mensenleven. Om je eigen ongerechtigheid te openbaren. Om je zwakheid te laten zien. Om je schuld te laten zien. En om je tot die diepe overtuiging te brengen. Dat er buiten Jezus geen leven is. Paulus die schrijft het op een andere manier aan de gemeente in Efeze. Hij zegt, zonder God bent u als een hopeloos mens. Zonder God in de wereld, zonder hoop. En dat is een machtig werk van Gods geest. En met dat je die dingen gaat ontdekken, komt er plaats voor het Lam van God. Wonderlijk toch? En als de Heer dat eerste werk in gaat zetten, dan gaat hij ook dat tweede werk inzetten. Begrijp je wat ik bedoel? Er was eens een man die dacht een goed punt naar mij te maken. En hij kwam naar me toe naar de samenkomst. En hij zei tegen mij, hij vertelde mij, ik ben diep overtuigd van mijn zonde. En ik luisterde naar hem en had hele indrukwekkende verhalen. Hoe hij overtuigd werd van zijn zonde uit zijn verleden. En vooral dat verhaal hoe het gegaan was, dat moest mij diep onder de indruk brengen. En ik luisterde. En ik confronteerde met de volgende vraag. Ik zeg, maar als u vanavond tegen een boom rijdt, waar bent u dan? Ja, dat is iets heel anders, zei hij. Ik zeg, nou, dat is niks anders. Ik zeg, als God het ene doet, dan doet hij het andere ook. Want hij laat een mens niet in de wanhoop. En daar waar diepe overtuiging is, biedt hij direct de reddingsboei aan. Want wat heb je aan een overtuiging? Wat heb je aan de erkenning van schuld zonder iemand die je schuld betaalt? Het is zo belangrijk dat je die dingen in het juiste evenwicht houdt. De vraag naar het Lam. En wat is het heerlijk dat we mogen weten dat het Lam zich tussen de vraag naar het Lam en de aanbidding van het Lam zichzelf heeft geopenbaard. Zie het Lam van God, Johannes 1 vers 29, dat de zonde van de wereld wegneemt. Niet meer als een vraag, maar als een aanwijzing. Een aanprijzing kan je beter zeggen. Nou kan je, en dat is wel interessant om even naar te kijken vanuit het Grieks, die naam Lam van God, of die titel, net wat u wil, op twee manieren lezen. En dat is wel mooi. Op de eerste manier, dan luidt het als volgt. Kijk, dit Lam van God, dat komt bij God vandaan. Je zou ook kunnen zeggen, God stelt dit Lam ter beschikking om de zonde van de wereld weg te dragen. Hij heeft het ter beschikking gesteld. Beschikbaar gesteld. Zoals de Heer op de berg Moria bij Abraham voorzag in een ram ten brandoffer, zo heeft hij voorzien in dat volmaakte lam. Met andere woorden, het komt bij God vandaan. Het is uit de hemel afkomstig. Niet vanuit de aarde naar boven, maar van boven naar beneden. De oplossing is van boven naar beneden gekomen. Hij stelde het lam beschikbaar. Het komt bij de Heere God vandaan. Prachtig die tekstwoorden, Hebreeën 10 vers 7. Vader, hier ben ik, om uw wil te gaan doen. En daar ging hij. Het troetelkind van de vader, Spreuken 8, naar een wereld, verloren in schuld. Het lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt, ter beschikking gesteld. Het liefste wat de vader had. Een lied in opwekking zegt, hij heeft de hemel leeg geschonken. En het tweede, hoe we die titel of die naam Lam van God kunnen lezen, is dat deze woorden Lam van God betekenen dat dit Lam bij God hoort. Het Lam is niet ons eigendom, maar het is Gods eigendom. En dat zijn twee belangrijke waarheden. We hoeven niet te kiezen tussen deze twee. Nee, het is allebei waar. Het Lam van God is Gods eigendom. En de goede boodschap, luister goed, is dat God het Lam niet voor zichzelf heeft gehouden, maar wegschonk. Aan een wereld verloren in zonde en schuld. En bedenk dan dat God niet twee zonen had of drie, maar hij had er één. En die ene zond hij in de volheid van de tijd. Blijde boodschap, evangeliewoord. En dat woordje zonde, wat in vers 29 genoemd wordt, dat kan betrekking hebben op een zondige handeling vanuit het Grieks. Maar het kan ook de betekenis hebben van een samenvatting van alle mogelijke zonden. Het Lam heeft ze alle weggedragen. En wat een geweldige boodschap is dat. Dat de Heer Jezus vrijwillig aanbood terwijl hij wist wat er ging komen. En hij heeft die zonde weggedragen. Hij heeft voor die zonde betaald. Grote verzoendag is als het ware aangebroken. Hij werd tot zonde gemaakt. De zondeloze, de smetteloze, de volmaakte. Degene die zonder enig gebrek was. Hij ging vrijwillig en droeg de schuld. En nu wil ik even inzoomen op Johannes de Doper. Ik hoop dat u er even bij blijft. Neem uw Bijbel even bij de hand. Bij Johannes 1. Want weet u, ik vind het zo bijzonder dat de Heer Jezus Johannes de Doper heeft uitgekozen om na eeuwen van offeren en van slachten en van bloedvergieten een Joodse man op te laten staan in een donkere tijd en te spreken in de eerste plaats over een komend koninkrijk en in de tweede plaats om in die tijd de Heer Jezus aan te wijzen als het Lam van God. Niet meer een dier aan te wijzen, maar een mens, de mensenzoon aan te wijzen. En wat maakte zijn boodschap over het Lam van God nu zo bijzonder? Nou, ik heb 7 redenen. Daar gaan we kort doorheen. 7 redenen waarom dat zo bijzonder is. En u vindt ze allemaal in Johannes 1, dus u kunt ze allemaal napluizen. In Johannes 1 lezen we in het 14e vers. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, getabernakeld. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik en nou komt het. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Dat is genade in overvloed, maar ook genade steeds weer opnieuw. Wat is het eerste punt wat ik wil noemen, wat het zo bijzonder maakt, deze boodschap van Johannes de Doper? Nou, ik geloof dat we dit mogen zeggen, dat Johannes de Doper zelf heeft geproefd en gesmaakt van de genade van God. Dus hij heeft deel gekregen aan die genade. En wat is dat belangrijk, alvorens wij de wereld ingaan, dat wij kunnen getuigen, genade Gods, oneindig groot, dat ik die het niet verdiende, het leven vond. Want ik was dood. Het is van belang dat wij een persoonlijke relatie hebben. Dat wij zelf deel hebben aan het leven uit God. Dat wij weten dat onze schuld betaald is. Dat wij geknield hebben bij het kruis van Jezus. En dat onze keuze is gedaan. Omdat zijn keuze op ons was gevallen. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Het is van belang dat wij kunnen spreken over dat volmaakte offer. Dat niet vanuit ons verstand, maar vanuit, mag ik dat eens noemen in Veenendaal, vanuit ondervinding, vanuit bevinding. Heel veel mensen hebben een boekenkasttheologie. Dat zit tussen hun oren. Maar je proeft al snel of iemand kennis heeft aan genade. Kennis heeft aan het Lam. Dat proef je vanuit een stuk doorleving. Johannes de Doper, hij had genade op genade ontvangen en hij had heerlijkheid in de Heer Jezus gezien. Luister goed, niet alleen in hem als de komende koning, maar ook heerlijkheid in de vernedering. En dat is het kenmerk van het ware geloof. Elk aspect van de Heer Jezus en zijn bediening heeft heerlijkheid. En als je dat gaat zien en ontdekken, dan zeg je met het Hooglied, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Het tweede, wat het zo bijzonder maakt dat Johannes de Doper deze boodschap brengt, het lam, over het Lam van God, dat is dat hij in Johannes 1 vers 18 het volgende zegt. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geborene zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Johannes de Doper was vanuit het eerste punt vervolgens ook de eerste mens die de Heer Jezus letterlijk aanwees en aanprees. Dat is wat geweest, hè? Wij lezen daar zo overheen. Maar een mens wees de mensenzoon aan. Daar stond hij, in leven lijkt. Dit is hem. En hij was er als Jood zelf van overtuigd dat hij de Christus was. Die zoveel eeuwen geleden al voorzegd was. Over wie geprofeteerd was. En vervolgens wees hij hem aan, prees hij hem aan en zegt hij. Hij is de openbaring, de verklaring, de onthulling van Jahwe, de eeuwige. Jezus is de openbaring van het vaderhart van God. Die in de schoot van de Vader, die heeft hem ons verklaard. Wij kunnen God niet leren kennen buiten de Heer Jezus om. De Heer Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Johannes had het ontdekt. Want hier zegt hij het, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. En waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. Johannes kon zijn mond niet meer houden. Herken je dat in je leven? Niet alleen de vraag naar het lam, maar als die je dan geopenbaard is. En ik weet niet wanneer het bij u gebeurd is. Misschien een punt van de tijd of een fase in uw leven, daar doet het niet toe. Maar het licht is opgegaan, het lam is u geopenbaard. Zicht gekregen door het geloof op de Zoon van God en de Zoon des mensen. Heerlijkheid in Jezus gezien. Als het lam van God. Ja, dan ga je hem aanwijzen en dan ga je hem aanprijzen. En dat wordt niet altijd gewaardeerd. Misschien herkent u dat ook wel. Ik ben ook heel enthousiast begonnen. Ik ben gelukkig nog enthousiast. Ik heb mijn vreugde en vrede door niets en niemand gelukkig laten roven. Maar soms in die dichte kring van familie en vrienden en een buurt kan het soms zo zijn dat de tegenstander die vreugde wil roven. Zodra je over hem gaat vertellen, hem gaat aanprijzen en gaat aanwijzen. Niet als een weg, maar als de weg. Niet als een waarheid, maar de waarheid. En niet als een vorm van leven, maar als het leven. Dat is niet zo eenvoudig vandaag. Maar Johannes de Doper, hij zette door. We gaan naar het derde punt. Hoeveel had ik er? 7, u luistert goed. Weet u wat nou zo mooi is? Wat hij in vers 23 zegt, dat is het derde punt van Johannes 1. U kunt alles terugvinden. Hij zegt in vers 23, ik ben de stem van één die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere recht. Zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. Waarom was deze boodschap van Johannes de Doper nog meer bijzonder? Hij sprak over, zie het lam van God. Nou, wat je in het leven en de bediening van Johannes de Doper ziet, is dat hij ook bruikbaar was voor de Heere. Dat is mooi, hè? Hij had kennis gekregen aan genade aan de Heer Jezus. Hij wees hem aan, hij prees hem aan, maar hij zei ook, zie hier ben ik. Hineni is dat woord. Hij was beschikbaar, bruikbaar voor de Heer. Als je de waarde en de heerlijkheid van de Heer Jezus ontdekt in je leven. Oh ja, zeker, dan word je niet ontrouw in jouw dagelijkse plicht. Daar gaat het mij niet om. Maar je zegt tegen de Heer Jezus, hier ben ik. Met huid en haar, met hart en ziel, aan u en uw dienst verbonden. Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Dat is het derde kenmerk waarom die boodschap zo bijzonder is. Johannes was beschikbaar, vlak voor de eerste komst van de Heer Jezus. Ben jij beschikbaar, vlak voor zijn tweede komst? Was ook een donkere tijd hoor, de tijd van Johannes. Hij behoorde niet tot de massa, geloof me. Hij behoorde tot een minderheid. Maar zijn wij in deze eindtijd behorend tot een minderheid? Wel net zo enthousiast als Johannes de Doper. Hij ging uit in de geest en de kracht van Elia. Hij was bruikbaar voor de Heer. Weet je, als ik het leven van Johannes de Doper bestudeer, dan triggert mij dat om in de taal van 2019 te spreken. Dan zet mij dat aan, dan maakt mij dat verlangend en verwachtingsvol. Om in diezelfde geest ook vandaag uit te gaan en bruikbaar te zijn voor de Heer. Hij zegt, hey, ik ben de Christus, ik ben de Elia, ik ben een wegbereider. Ik ben de heraut, ik ben de voorloper. Ik wijs hem aan. Het vierde, dat is ook heel bijzonder, vers 27. Deze boodschap, zie het lam van God, ging gepaard met een nederige levenshouding. Moet je goed onthouden. Als je veel over de Heer Jezus spreekt en hem aanprijst en aanwijst, is het belangrijk dat wij een nederige levenshouding hebben. Nou, wat zegt vers 27? Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben, de riem van zijn sandalen los te maken. Weet u wie de sandalen losmaakte? Dat deden de slaven. Die maakten de sandalen los. Johannes de Doper zei, ik ben nog minder als een slaaf. Dat zei hij als Joodse man, ik ben minder als een slaaf. Niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Wat een nederige man, hè? En onthoud dan dit. Jezus zei van hem, hij is de grootste in het koninkrijk. Heer Jezus sprak groot van hem. En hij had kleine gedachten over zichzelf. Het lijkt soms niet te combineren met elkaar. Maar dit is echt geestelijk leven. Grote gedachten van God. Kleine gedachten van jezelf. En wat is dat belangrijk vandaag? Want weet u, als wij een hoogmoedige levensinstelling hebben, een hoogmoedige gezindheid, en we spreken wel veel over de Heer Jezus, dan komt dat bij de mensen die binnen. Dan kan iemand misschien heel mooi praten, 5 kwartier in een uur. Maar het komt niet binnen, waarom niet? Nou, het totaalplaatje klopt niet, begrijp je wat ik bedoel? Je spreekt over het Lam van God, dat de zonde de wereld wegneemt, maar ze missen dan een nederige levenshouding. Nou, haat ook niet van een vreemde, want de Heer Jezus zei, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Johannes de Doper had een nederige levenshouding, minder als een slaaf was hij. Het vijfde, dat lezen we in het vers wat we al een en andermaal genoemd hebben, vers 29. Hij wijst de Heer Jezus daaraan als het Lam van God. En het vijfde punt is dan ook, hij wijst van zichzelf af. Dat is het kenmerk van het geestvervulde leven vandaag. En dan moet u dit weten. Johannes de Doper had heel veel volgelingen. Als u heel zijn leven bestudeert, dan ziet u dat velen tot bekering kwamen. En dan krijg je de doop van Johannes, hè, als teken, als bewijs dat men brak met het zondige leven en men liet zich dopen. De doop van Johannes. Dus hij had heel veel volgelingen. Hij stond in hoog aanzien. En wat zie je op dat terrein ook vandaag veel misgaan? Kijk, geloof me, iedere prediker die heeft zijn tegenstanders en zijn voorstanders. Iedere prediker heeft zijn fans, echt. Waar je ook komt, welke kring ook. En Johannes had ze ook. En toch, hè, deze man heeft een geweldige getuigenis ontvangen van de Heer Jezus. Hij heeft veel volgelingen, hij doopt veel mensen, mensen komen tot bekering. En toch wijst hij van zichzelf af. Kijk, dit is de echte Bijbelse geestvervulde prediker. Hij wees niet naar zichzelf, hij trok mensen niet naar zichzelf toe, maar hij wees voortdurend van zichzelf af. Hij moet wassen en ik minder worden. Nou, het is niet echt kanseltaal, maar we kunnen vandaag wel een portie Johannes de Doper gebruiken, of niet? Wat gaat het in veel gemeenten en veel kerken, links en rechts hoor. Want de een doet het onder een godsdienstig sausje, maar is ook hoogmoed in een zwart pak misschien. En een ander doet het op een hele linkse manier. Maar wat zijn er veel ego's, hè? Uiteindelijk allemaal om de eer van mensen. Wat zijn er veel scheuringen onder het mom van leerverschillen. Maar wat zijn het 9 van de 10 keer eergeschillen. Ikke. Ook in de kerk. Wat is er al veel kapot gegaan? Johannes de Doper zei, nee, het gaat niet om mij. Hij wees van zichzelf af. Moet bij hem zijn. Ik ben slechts een voorloper. Ik ben rijd de weg. Ik ben heroud. En dan wil ik trouwen zijn. Wat gaat om hem? En dat is dan ook tegelijkertijd het 6e punt, wat deze boodschap zo bijzonder maakt. Hij wijst van zichzelf af, maar hij wijst Jezus aan. En dan heel specifiek, luister goed, als het lam. Je moet weten, Johannes de Doper als Joodse man sprak daar tegenover een schare die de eredienst wel kende. Die wist wat het betekende om te offeren. Die verstand had van het zuivere lam zonder gebrek, wat geofferd mocht worden. Dat wisten ze in detail. Tot in detail. En ze waren daar trouw in. En dan zegt Johannes de Doper, zie het lam. Lidwoord is belangrijk, hè? Heel specifiek, het lam. Niet een lam. Jezus is niet een weg tot de Vader. Hij is de weg. En dat is ook zo van belang in deze eindtijd. Wij leven vlak voor de tweede komst van de Heer Jezus. Hij is de weg. De waarheid. Het leven. En in de lijn van Johannes 1, hij is het offer. Niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden gij alleen. Het is Gods werk in en door me heen, op grond van dat wat Christus Jezus gedaan heeft. Zo belangrijk. En er wordt water bij de wijn gedaan vandaag, valse ecumenen. We leiden allemaal uiteindelijk een leven wat leidt tot dezelfde God. En ik weet niet of je de pauze een beetje gevolgd hebt de afgelopen maanden.
die overeenkomsten tekent met de islam en noem maar op. Je ziet de valse kerk ontstaan, gestalte krijgen. Het leidt allemaal tot één en dezelfde God. Maar Johannes de Doper had begrepen, dit is het lam. Die het offer bracht. En alleen dat offer gaat het redden in het oordeel van God. De rest houdt geen stand. De vader sprak het. Deze is mijn geliefde. Zoon in wie ik welbehagen heb, hoort naar hem. Zo belangrijk vandaag. En laat u niet misleiden. Soms schoon klinkende woorden die uiteindelijk dwaling verkondigen en leugen. Nee, hij is het lam. En dan het laatste, het zevende kenmerk. Weet u waarom deze boodschap ook zo bijzonder is, ziet lam van God? Deze boodschap en deze gezindheid, de bediening van Johannes heeft ook vrucht gedragen. Lees met me mee in Johannes 1 vers 35. Vind ik zo bijzonder dit. Het laatste aspect van de zeven. Daar lezen we, en de volgende dag stond Johannes daar weer, lees maar mee, met twee van zijn discipelen. Hé, Johannes de Doper had ook discipelen. Hier zie je het, met twee van zijn discipelen. En dan lees je in vers 36, ik vind dat zo mooi. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het lam van God. Hij had hem een aantal versen eerder ook al aangewezen, aangeprezen als het lam van God. Dan denk je, nou ja, één keer doe ik het in mijn leven en daarmee af. Nee, hij loopt met zijn discipelen en weer ziet hij Jezus en weer wijst hij van zichzelf af en weer prijst hij de heiland aan. Mooi hè? Dit is echt het geestvervulde leiderschap. Zo mooi. Het gaat om de Heere Jezus. Zelfs als het jouw discipelen zijn, moet je ze brengen aan de voet van het kruis. Begrijp je? Je kan voor mensen tot zegen zijn. En God zij dank, mag ik daarvan spreken dat mijn prediking en de Bijbelstudies middel zijn geweest in vele levens. Waardoor ze de knie gebogen hebben voor de Heer Jezus Christus. Maar pas op, dat je het niet allemaal naar jezelf toetrekt. Hè? Corrie ten Boom zei, nou ik krijg heel wat bedankjes hoor, heel de dag door. Het zijn allemaal afzonderlijke bloemen. Ze zeg maar, het einde van de dag maak er één grote bos van. En die geef ik door aan mijn hemelse vader. Dank u wel voor de zegeningen. Dus ze telden ze wel, maar ze gingen er niet op zitten. Het was ook genade. Ze was bruikbaar, jazeker. Ze was trouw, jazeker. Maar elke bloem ontving ze. Dank u wel. Maar ze maakte er een bos van en ze bood ze aan. Kijk, dat is het. Johannes komt hier met twee van zijn discipelen. En hij ziet Jezus. Ja, hij is meer dan ik. Je kan je beter bij hem gaan voegen. En dan, als je verder leest, lees maar mee. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. Mag ik eens vragen? Wat horen ze van u, van jou en mij? Ja, je moet eens naar Maranatha Veenendaal komen. 6 uur zondagavond. We hebben zondag toch een prediker. Die kan de eindtijd uitschilderen. Tot in detail. En weet je waar je dan in blijft hangen? Dan blijf je in Maranatha Veenendaal hangen. Of dan blijf je in een prediker hangen. Of sta jij bekend als iemand die mensen over Jezus vertelt. Oh ja, zeker. De diensten zijn middel om hem te kennen en dieper te leren kennen. Zeker. Maar het gaat niet om deze plek hoor. Want de Heer kan dit van de week laten ophouden en op een andere plek weer verder gaan. Hij is niet aan een plaats gebonden. Hij is er niet van afhankelijk. Het gaat om de Zoon. Om het Lam van God. En dit vind ik zo mooi. Zij hoorden hem dat zeggen. Zie je het Lam van God? Nou, en wat gebeurt? Zij volgden Jezus. Vind ik zo bijzonder. Eenvoudig, hè, kan het? Waar is je hart vol van? Nou, ik weet nog wel, en ik zeg het tot mijn schaamte, als wij vroeger uit de kerk kwamen, dan ging het er vaak over, het was druk of het was minder druk. Die dominee leest wel veel, hè? Of hij leest minder. De een had een boekje bij zich, de andere een multimap. Nou, dan was het al een beetje van een minder niveau, begrijp je wat ik bedoel? Het was minder druk of het was, of de kleding van de predikant, dat, nou ja. Maar waar gaat het over, hè? En wat is het triest als kinderen alleen maar negatieve verhalen horen over samenkomsten. Of over voorgangers. Of heb je die zien zitten? Of die... Je kent het. Maar spreken wij over Jezus? Over zijn werk? Zijn we daar vol van? Oh ja, zeker, we zien die andere dingen ook wel. Maar het voert niet de boventoon. Onze kinderen moeten iets gaan verstaan en ervaren van smaakt en ziet. Dat de Heere goed is. Dat. Ik geloof dat het hier gebeurde. En als je dan verder leest, dan brengen ze vervolgens ook weer anderen bij Jezus. Vers 40 bijvoorbeeld. En hij zei tegen hen, kom en zie. En zij kwamen, zij zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En dan vers 41. En Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die het van Johannes gehoord had en hem gevolgd waren. En deze vond eerst zijn, als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden. Mooi hè, er staat niet, we hebben Jezus gevonden. De Messias wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Gaat als een lopend vuurtje. Het is als een olievlek. Aan de ene kant bekeer je, het koninkrijk van God komt eraan. De andere kant, zie het Lam van God. En Johannes is rusteloos actief om de Heer Jezus maar die plaats te geven. In levens van mensen. En hij is beperkt, hij is ook een mens. Maar hij wees van zich af. Hij ging door, door goed gerucht, kwaad gerucht, door eer en door oneer. Heerlijk zo'n man, hè. Dat hebben we nodig vandaag. Mensen die ergens voor gaan. Nee, niet ergens, die voor iemand leven. En als wij belijden, we zijn met Christus gestorven en we zijn met hem opgestaan, dan zegt Paulus, dan leven wij niet meer voor onszelf, maar voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. En zo'n leven, dit is het bewijs, Johannes 1, bewerkt vrucht. Heeft gevolgen. De bekende Spurgeon, die heeft gezegd, elke christen moet minimaal 1 persoon kunnen noemen. 1 is toch niet veel. Die tot Jezus geleid heeft. Kunt u iemand in gedachten nemen. Die u tot de Heere Jezus hebt geleid. Kom en zie. Hoe eenvoudig kan het zijn. U kent dat lied wel. Moet ik gaan. Met lege handen. Zo mijn heiland. Tegemoet. Eentje kunt u toch wel noemen. Dat is belangrijk. Geeft ons leven, werpt ons leven zijn vruchten af. En nu tenslotte, nog kort iets over dat woordje zien. Dat is belangrijk. En daar wil ik mee gaan afsluiten. Het zien op het Lam van God is een bijzondere uitdrukking. Nou, nergens bedoelt de Bijbel hiermee dat een christen vandaag met zijn lichamelijke ogen de Heer Jezus kan zien, lichamelijk. Misschien vinden de kinderen, de jongeren dat wel lastig. Ja, in die tijd begrijp ik het wel, Johannes 1. De Heer Jezus liep daar en Johannes de Doper zei, zie het Lam van God. Je kon hem gewoon zien met je lichamelijke ogen. Daar liep hij. Lijfelijk, lichamelijk. Hij was onder de mensen. Hij heeft onder ons gewoond, getabernakeld. Zijn tent opgeslagen. Maar nu, kan je hem nu nog zien? Nu kan je hem nog zien. Je ziet hem in het evangelie. Zien in de Bijbel, zien op Jezus. Er zijn verschillende boeken die titel dragen, is Bijbelse beeldspraak. En staat voor geloven, vertrouwen, overgave. Het is God die Christus openbaart en de blinden ziet en bewondert de schatten van het evangelie. Met ogen van geloof. Je kan Jezus vandaag misschien wel voor het eerst zien. En steeds weer opnieuw. Je moet eens een verliefd stel voor je hebben. Dan kan jij je misschien afvragen, wat zien ze in elkaar? Wat zien ze in elkaar? En dan denk je soms van die jongen, ziet hij dat nou echt niet in dat meisje? Ziet hij dat dan niet? Annette en ik doen huwelijksbegeleiding zo nu en dan. En dan zit dat stel als twee knariepietjes op de bank, weet je wel? En hij lijkt blind voor bepaalde dingen van haar. Ja, liefde is blind, hè? Zie je dat nou niet? Maar ze zien zoveel in elkaar. Ja, dan zeggen we, liefde is blind. Maar het zien op Jezus, dat heeft alles te maken met geloven, met vertrouwen. Het zien op Jezus maakt je zalig. Mag ik iets voorlezen? Dat doe ik niet zo vaak. Maar ik ga iets voorlezen van Spurgeon. Die ken je toch wel? Is een krachtige prediker geweest. En het gaat over zijn getuigenis. Ik lees dit stukje voor. Ik vind dat schitterend om te horen. En dat laat zo duidelijk zien wat zien betekent. Spurgeon, u weet, hij vluchtte tijdens een sneeuwstorm in 1856, een poosje geleden, als 15-jarige jongen een kerk in, een noodoplossing zouden. Nou ja, laat ik daar naar binnen even schuilen, hè, dat. Zo kan het beginnen, hè. Het zien op Jezus kan zo beginnen. En de voorganger, die kwam die ochtend niet opdagen vanwege de sneeuw. Hij zat vast waarschijnlijk. En een arme man, een schoenmaker of een kleermaker, dacht Spurgeon dat het was, die ging de preekstoel op om te preken. En hij was wel verplicht om bij zijn tekst te blijven, om de simpele reden dat hij niets anders te zeggen had dan alleen zijn tekst. En de tekst die kwam uit Jesaja 45, vers 22. De King James vertaalt die tekst zo. Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth. For I am God and there is none else. Zie op mij en word behouden, alle gij einden de aarde. Er lag, zo dacht Spurgeon, een glimp van hoop voor mij in die tekst. En de spreker begon zo. Mijn vrienden, dit is echt een heel eenvoudige tekst. Er staat, kijk, zie. Nou, dat vereist niet veel inspanning. Je hoeft je voet, je vinger nog niet op te tillen. Er staat alleen maar kijk. Niemand hoeft een hogere opleiding te volgen om te leren kijken. Zelfs de grootste dwaas kan nog kijken. Je hoeft niet veel te verdienen om te kijken. Iedereen kan kijken, zelfs een kind kan kijken. Maar dit is wat er in de tekst staat. De tekst gaat verder met kijk naar mij. Zie op mij. Velen van u, misschien vanavond ook wel in Veenendaal, zien op zichzelf, kijken naar zichzelf. De prediker zei dat heeft geen enkele zin. U zult nooit steun vinden in uzelf. Toen vulde de goede man zijn tekst op de volgende manier aan. Kijk naar mij, ik zweet grote druppels als bloed. Kijk naar mij, ik hang aan het kruis. Kijk naar mij, ik ben dood en begraven. Kijk naar mij, ik ben weer opgestaan. Kijk naar mij, ik ben naar de hemel gevaren en zit aan de rechterhand van mijn vader. O, kijk naar mij, zie op mij. En toen hij zover gekomen was en ongeveer 10 minuten had volgekregen, was deze eenvoudige man uitgepraat. Toen, zegt Spurgeon, keek hij naar mij onder de galerij. En aangezien er zo weinig mensen waren, wist hij ongetwijfeld dat ik een vreemde was. En hij zei, jongeman, je ziet er ellendig uit. Nou, dat was inderdaad zo. Maar ik had nog nooit meegemaakt dat er van een preekstoel opmerkingen werden gemaakt over mijn persoonlijke verschijning. Het was een rake klap. En die eenvoudige man vervolgde. En je zult altijd ellendig blijven. Ellendig in je leven en ellendig in je sterven als je mijn tekst niet gehoorzaamt. Maar als je nu op dit moment gehoorzaamt, zul je behouden worden. Toen riep hij uit, zoals een oorspronkelijke methodist dat alleen kan. Jongeman, kijk naar Jezus, de Christus. En Spurgeon getuigde, daar en toen verdween de wolk. De duisternis was weggevaagd. En op dat moment zag ik de zon. En had kunnen opstaan en met de meest enthousiaste van hen kunnen zingen. Over het kostbare bloed van Christus, het Lam van God. Over zien gesproken. We gaan afsluiten met een tekst uit 1 Koningen 10. Bladen met mij mee. 1 Koningen hoofdstuk 10. De vraag in Genesis was, waar is het lam? Het antwoord volgde in het Johannes-evangelie. Zie het lam. En uiteindelijk leidt het tot een leven van aanbidding. Waardig is het lam. En de geschiedenis in 1 Koningen 10 laat zoiets mooi zien van wat zien is en van wat aanbidding is. Dat hoef ik niet meer uit te leggen. Lees met me mee. De koningin van Sheba die ontmoet Salomo, die een type is van de Heer Jezus. En de Heer Jezus heeft gezegd, meer dan Salomo is hier. Nou, je zou er bijna voor gaan staan, dit prachtige stukje, vers 2, 1 Koningen 10. En zij kwam naar Jeruzalem met een zeer groot gevolg, met kamelen, beladen met specerijen, met zeer veel goud en met edelstenen. En zij kwam bij Salomo en sprak tot hem over alles wat zij op haar hart had. Nou, dan weet u, dat is ook weer een Bijbelse uitdrukking. Iets op je hart hebben. Dat had deze koningin ook. En Salomo verklaarde haar al haar vragen. Over de Heer Jezus gesproken. Geen ding was voor de koning verborgen dat hij haar niet kon verklaren. En toen de koningin van Sheba alle wijsheid van Salomo zag. En het huis dat hij had gebouwd. Misschien moet je nu wel zeggen de gemeente. En het voedsel op zijn tafel, u krijgt vanavond ook weer wat te eten door de verkondiging heen. Hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zijn bedienden klaar stonden. Hun kleding, gekleed als een priester onder het nieuwe verbond. Zijn schenkers en brandoffers die hij bracht in het huis van de Heer, was zij buiten zichzelf. Door te zien op Jezus kan je buiten jezelf raken. Nee, wij hebben geen New Age nodig of allerlei meditatietechnieken. Het zien op Jezus leidt tot een bovennatuurlijk leven. En dan vers 6. En zij zei tegen de koning, het was de waarheid. Mooi hè, als je dat tegen de Heer Jezus mag zeggen. Het was de waarheid wat ik in mijn land over uw woorden en over uw wijsheid gehoord heb. En dan vers 7. Maar ik geloofde die woorden niet. Totdat ik kwam en mijn eigen ogen het zagen. Nou, daar heb je het. Daar heb je het. Zie, nog niet de helft was mij verteld. U hebt wat uw wijsheid en welstand betreft, het gerucht dat ik gehoord had, overtroffen. Dat is mooi, hè? Misschien dacht je vanavond, ach, zie het Lam van God, dat weet ik nu wel. Als je dat hebt gedacht, is dat misschien wel een bewijs dat je nog heel weinig weet. En dat je nog heel weinig van het vaderhart van God begrijpt. Want deze koningin, die kwam bij Salomo. En meer dan Salomo is hier. En ze zegt, wat zegt ze? De helft is me nog niet aangezegd. En het gerucht dat ik heb gehoord. Ach, het voldoet lang bij lange na niet aan wat ik nu zie. Mooi is dat, hè? Als je zo met de Heer Jezus leeft. Dan zeg je vanavond, ik heb aan de Heer Jezus genoeg, maar van hem nooit genoeg. Johannes de Doper, hij leefde voor de eerste komst van de Heer Jezus. Wij leven vlak voor de tweede komst van de Heer Jezus. De Vader zoekt aanbidders in geest en in waarheid. En Petrus, hij schrijft in zijn brief, in het kader van de eindtijd, als hij dat geschilderd heeft, wat er gaat gebeuren, dan spoort hij de gelovigen aan, wast op in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dat die aansporing staat in het licht van de eindtijd. De ontaarding in de laatste dagen. Dat vind ik zo geweldig. Dat je dus voor mij 19 jaar geleden de Heer Jezus hebt leren kennen. En dat ik in 19 jaar met hem mag wandelen. En het vaderhart dieper en dieper mag leren kennen. En weet je tot welke conclusie ik ben gekomen na 19 jaar? Voor u, voor sommigen van u geldt een veel langere periode. Maar dat hoe meer ik weet, ik erachter kom, dat ik helemaal nog niet zo veel weet. En dan zeg ik met een hele oude uitdrukking, we zullen de eeuwigheid ervoor nodig hebben. Om hem die lof, die eer te geven, die hem toekomt. Waardig is het lam. Waardig is het lam. Broeders, zusters, heeft u al heerlijkheid gezien in de Heer Jezus, in zijn weg van vernedering, van lijden en sterven? En diezelfde Jezus is ook de weg van verhoging gegaan. En hij zit daar aan de rechterhand van de Vader. Met macht en majesteit, met eer en heerlijkheid gekroond, zegt de Hebreeënbrief. Wij zien Jezus met die heerlijkheid gekroond. Nu al met het oog van geloof. Heerlijkheid in het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En nu al met het oog van geloof. Heerlijkheid in de leeuw. Uit de stam van Juda. Twee beelden samenkomend in één persoon. Mijn Heer. En mijn heiland, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbare woord. Alle beloften van God zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Vast en zeker. Nu al heerlijkheid in hem. En straks zal hij komen. Met macht en majesteit. Jezus komt in heerlijkheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Amen. We gaan de Heer danken. Vader in de hemel. Ik wil u zo danken. Voor dit heerlijke woord. O Heer, als het alleen al voor mij was bedoeld, dan ben ik vanavond zo bemoedigd hierdoor. Wat een wonderlijke iets. Het lam. De vraag naar het lam. De openbaring van het lam. En de aanbidding van het lam. Heer, help ons om deze dingen te verstaan, in ons hart te sluiten en eruit te leven. Om een leven van aanbidding te leiden. En geef ons veel van de levenshouding van Johannes de Doper. Die het uiteindelijk niet van een vreemde had. Had van u geleerd, Heer Jezus. En daarom zegt Paulus, laat die gezindheid in u zijn. Die ook in Christus Jezus was. Heer, help ons om vanuit deze rijkdommen te leven. Dat het niet voor ons kille, misschien wel bekende waarheden zijn. Jezus als het lam van God, maar dat het echt vanuit de doorleving is dat we erover spreken, over denken en erover zingen. En van hem getuigen. Heer, dank u wel voor dit kostbare woord. Dank u wel dat dit woord levend en krachtig is. Dank u wel dat u ons door dit woord wil veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dank u wel dat dit woord ons terug laat kijken naar dat volmaakte offer gebracht op de kruishout van Golgotha. Maar dat dit woord ons ook vooruit laat zien. Toekomstmuziek. Als u zich zal openbaren als koning der koningen en heren der heren, wat een dag zal dat zijn. Heer, we danken u voor uw woorden. We danken u voor de liederen die we met elkaar zongen. We danken u voor de ontmoeting met elkaar, maar bovenal voor de ontmoeting met u. Werk dit woord uit in ons alle hart. En geef, Heer, geef alstublieft dat dit niet binnen deze muren blijft, maar dat we zullen getuigen van de hoop die in ons is. Omdat de wereld zal weten dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus zijn Zoon, de levende is, de waarachtige is, en dat er nog vele mensen gered zullen worden, voordat u zal komen in de lucht. Heer, we bidden u voor elkaar. We bidden u bijzonder voor hen die moeite en zorg en verdriet kennen. We bidden u voor hen die zo dadelijk alleen thuis komen. Wees u voor hen heel bijzonder en God van nabij. En niet van ver. En doe hen ervaren dat u aan tijd nog plaats bent gebonden. En dat u met hen optrekt van dag tot dag. En van ogenblik tot ogenblik. En dat u hen leidt door uw Heilige Geest in uw waarheid. Zo vertrouwen we elkaar aan u toe, ook voor de nieuwe week. Stel ons tot een rijke zegen. En we zien uit naar u, Heer Jezus, naar uw komst. En we willen dit gebed besluiten om tegen u te zeggen, Heer Jezus, we hebben u lief. Omdat u ons eerst heeft lief gehad. Geprezen zij uw heerlijke naam. Amen.